Voor de luisteraars thuis hebben we de volgende te zingen psalmen en het te lezen schriftgedeelte. Het te lezen schriftgedeelte is uit 1 Koningen 18 vanaf vers 36 tot en met 46. En uit Jacobus 5 vers 17 tot en met 20. We zingen psalm 85 vers 3, psalm 123 vers 1 en 2, psalm 68 vers 10 en psalm 3 vers 2. De schriftlezing is uit 1 Koningen 18 vers 36 tot en met 46. En uit Jacobus 5, vers 17 tot en met 20. Dit zingen psalmen. Psalm 85, vers 3. Psalm 123, vers 1 en 2. En psalm 68, vers 10. En psalm 3, vers 2. Ik wens u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heeren, Heeren. In de naam van die God die de hemel en de aarde uit niets geschapen heeft. Die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid. En die nooit, maar dan ook nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand eenmaal begonnen is. Amen. Gemeente, zetten wij thans deze eredienst voort met elkander te zingen van psalm 85. En daarvan het derde vers. Merkt op mijn ziel wat antwoord God u geeft en wat er verder volgt in het derde vers van psalm 85. Gemeente, het woord van God komt vanmorgen tot ons vanuit twee plaatsen in de Heilige Schrift. Allereerst in 1 Koningen 18, de versen 36 tot en met 46. Dus 1 Koningen 18, vers 36 tot en met 46. En de tweede schriftlezing vindt u in het Evangelie van Jacobus, het vijfde hoofdstuk, de versen 17 tot en met 20. Dus de tweede schriftlezing, Jacobus 5, vers 17 tot en met 20. Dat stellen wij als vooraf voor de spiegel en onder de tucht van de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, ben uw God, een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Amen. Het geschiedde nu als men het spijsoffer offerde, dat de profeet Elia naderde en zeide: Heere God Abrahams, Isaaks en Jacobs, dat het heden bekend worden dat gij God in Israël zijt en ik uw knecht, en dat ik al deze dingen naar uw woord gedaan heb. Antwoord mij, Heere, antwoord mij, opdat dit volk erkennen dat gij, o Heere, die God zijt, en dat gij hun hart achterwaarts omgewend hebt. Toen viel het vuur des Heeren en verteerde dat brandoffer en dat hout en die stenen en dat stof, ja, lekte dat water op het welk in de groeve was. Als nu het ganse volk dat zag, zo vielen zij op hun aangezichten en zeiden: De Heere is God, de Heere is God. En Elia zeide tot hen: Grijp de profeten van Baal, dat niemand van hen ontkomen. En zij grepen hen, en Elia voerde hen af aan de beek Kison en slachtte hen aldaar. Daarna zeide Elia tot Achab: Trek op, eet en drink, want er is een geruis van een overvloedige regen. Alzo toog Achab op om te eten en te drinken, maar Elia ging op en naar de hoogten van Karmel en breidde zich uit voorwaarts. ter aarde. Daarna legde hij zijn aangezicht tussen zijn knieën. En hij zeide tot zijn jongen, ga nu op en zie uit naar de zee. Toen ging hij op en zag uit en zeide, er is niets. Toen zeide hij, ga wederheen, 7 maal. En het geschiedde op de 7e maal dat hij zeide, zie, een kleine wolk als een mans hand gaat op van de zee. En hij zeide, ga op en zeg tot Agob, span aan en kom af, dat u de regen niet ophouden. En het geschiedde ondertussen dat de hemel van wolken en wind zwart werd en er kwam een grote regen en Agab reed weg en toog naar Israël. En de hand des Heren was over Elia en hij gordde zijn lendenen en liep voor het aangezicht van Agab heen tot waar men te Israël komt. Voorts lezen we Jacobus 5, de versen 17 tot en met 20. Elia was een mens van gelijke bewegingen als wij. En hij bad een gebed dat het niet zou regenen. En het regende niet op de aarde in 3 jaren en 6 maanden. En hij bad wederom en de hemel gaf regen en aarde bracht haar vrucht voort. Broeders, indien iemand onder u van de waarheid is afgedwaald en hem iemand bekeert, die weten dat degene die een zondaar van de dwaling zijns wegs bekeert, een ziel van de dood zal behouden en menigte der zonden zal bedekken.
Ter inleiding op de bediening van het woord willen we samen zingen van Psalm 123. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid gelijk een knecht ziet op de hand zijns heren om nooddruf te begeren. We zingen ook het tweede. Geef ons gena, o Heere, en red ons tot uw eer. En wat er verder volgt in het eerste en het tweede vers van Psalm 123. Gemeente, met de hulp des Heren kon het zijn onder de bediening des Geestes. Overdenken wij wat u vindt in het laatste schriftgedeelte wat we samen hebben gelezen. Jacobus 5 en daarvan het 18e vers. En hij bad wederom. En de hemel gaf regen en de aarde bracht haar vrucht voort. Tot zover. Schrijf als thema boven de bediening des woords: de Heere oordeelt tot zijn eer. Dus de Heere oordeelt tot zijn eer. En dan overdenken we drie gedachten: de Heere belooft, in de tweede plaats de Heere beproeft en in de derde plaats de Heere antwoordt. Gemeente, wat is dat een gezicht geweest? Al die Baals profeten die daar in die beek Kison geworpen zijn, gedood door Elia, niet omdat hij wraak wilde nemen of zo, maar op Gods bevel. En dan stromen al die lichamen terug naar het land waar dat heidendom vandaan kwam, dat land van Et Baal, en zo naar de zee. Niet één mocht er blijven leven. Niet één Baals priester. Zijn ze in uw leven allemaal de dood gestorven, geliefde? Of zijn er nog een paar Baals priesters die in het leven zijn? Die koester je. Heb toch nog wat. De opdracht is: grijpt al de profeten van Baal. Moet je niet zeggen, dat kan ik niet. Dat hebt u gekund in het paradijs. God laat de ijs staan. Moeilijk woord, hè, jongens en meisjes, Baal. Astarte, dat was zijn vrouw, ook een afgodin. De gouden kalveren had u in die tijd. Je kunt het samenvatten, je dient God op je eigen manier. Zoals ik het goed vind. En genade van God in Christus door zijn geest. Als hij zijn wet indraagt in je leven, is als al je Baals profeten, al je afgoden de dood sterven. En wat zie je dan gebeuren? Bij dat kind des Heren Elia, die het Gods woord moet aanzeggen aan dat volk. Je zou zeggen dat de Heer heeft geantwoord met dat offer uit de hemel, alles, of met dat vuur uit de hemel, het hele offer is verteerd. De Heer is God, dat had de Heer gegeven, dat die harten geneigd werden van dat volk. En wat er van waar geweest is in die zielen persoonlijk, of ze met God verzoend zijn geweest, dat weet God alleen. Het is in ieder geval een bekering geweest waar je van moet zeggen van: zou het allemaal wel waar geweest zijn? Want anders zei Elia even later niet: ik alleen ben overgebleven. Maar goed, hoe blijft dan Elia over? Als een man met de armen in de lucht? Gewonnen? Nee. Opgevouwen. Dat staat eigenlijk, dat is een raar woord natuurlijk. Maar dat betekent zo klein als je je maar kunt maken. Het hoofd tussen de knie. En dan moet je maar voorstellen, de handen om je knieën heen. Dat is de kerk. Onder het oordeel. En onder de zee. Wie is Elia? We weten alleen maar dat hij het Tisbe komt en verder weten we niks van hem. De ambtelijke bediening van Elia, predikt. Wat Christus in de volmaaktheid vervulde. Menselijke natuur aangenomen. Uitgenomen de zon. Dat volk offerde overal, maar het moest terug naar Jeruzalem. En daarom moest dat offer op de Karmel geheel verteren. Wie is Elia? Wat zegt Jacobus? Een mens van gelijke bewegingen. Ik zal u niet vermoeien met moeilijke dingen. Maar je moet wel weten dat er in het Grieks voor bewegingen staat hartstochten. Dus Elia was een man van dezelfde hartstochten als u en ik. En dat zie je terug als hij even later zegt, maar ik ben alleen overgebleven. Zo kwetsbaar. Al stond hij dan bij die Baals profeten in de geest en de kracht die de Heere hem verleende in zijn ambtelijke bediening. In gebed en het regende niet. 3 jaar en 6 maand. Onze tekst predikt dat er een verband is. We hebben dat gezien, hè, dat gebed tussen. Er is een verband van Elia's gebed tussen zijn gebed en de droogte. Dat is het eerste verband. En onze tekst zegt dat er ook een verband is tussen het gebed van Elia en de regen. De zegen zou je kunnen zeggen. Maar let wel, Elia is alleen maar teruggegaan naar Agab omdat de Heere zei, ik zal regen geven. Daarom moet je naar Agab gaan. Dat is de stuwkracht van de kerk. Met een hoofdletter. Het goddelijke ik zal. En dan bidt de kerk bij het offer om de inspraak, om het antwoord van God. Dus de Baalsprofeten zijn dood. De dag is vol druk en spanning geweest. En ik weet niet hoe het in Vriezeveen zou zijn, maar wellicht net als op de Karmel, druk pratend gaan we naar huis. Wat is er achtergebleven? We mogen weer naar de kerk, hè? En wat is nou achtergebleven van alles wat de Heere ons heeft willen zeggen? Genade is als je met een Elia achterblijft. Op die Karmel. Wat blijft er nog meer? Wie blijft er nog meer achter? Ook Agab, hè? De koning en de profeet zou je kunnen zeggen, de kroon en het altaar. Agab verkeert onder het krachtige beslag van het woord van God en hij kan zich er niet van losmaken. Dit terwijl Elia hem eerder vol toorn in Samaria achterliet, hè? In zijn paleis. Diezelfde Agab die overal heeft gezocht om Elia te doden. Het is opmerkelijk dat ze naast elkaar, of in ieder geval bij elkaar, daar zijn, zal Agab een theocratisch vorst, want hij is koning bij de gratie van God. Zal hij zijn roeping als herder van Israël verstaan? En zeggen, ik heb gezondigd? Dat is er allemaal bij Agab niet. En laten we zo eens eerlijk wezen, dat is moeilijk, hè? Ik kan het niet, u wel. Maar de schrift leert mij dat ik een Agab ben. Want de Heer oordeelt, maar ik bekeer me niet. Beleid mijn zonde niet. Want er was een hoop, hè? Zoals bij David, bij de dorsvloer van Arauna. Als hij daar met de godsgezant is, daarbij die dorsvloer, en knielt. Zijn zonde beleidt. En als ik daar lees bij die dorstvloer van Arauna, alzo werden Heere de landen verbeden. Achab bid niet. En u dan? U wel. En ik. Achab toont helemaal geen initiatief en interesse in God. Een goddelijke zaak. De terugkeer van de zegen door het offer ligt bij het woord des Heeren alleen, gemeente. En bij haar drager in de middelijke zin, Elia. En Elia zegt, Achab, trek op en eet en drink, want er is een geruis van een overvloedige regen. Nou, hij was naar boven gekeken, ja, bij ons regent het, maar in ons tekstverband is die hemel strak blauw. Er is niks van te zien. Nou, dat zegt nou het geloof. Dat hoort de regen, al zie je geen drup. Geloof ik eigenlijk niet, zegt u. Ander voorbeeld dan, als Jesaja predikt van de geboorte van Christus, dan moet dat nog honderden jaren duren voordat het in de tijd wordt uitgewerkt. En wat zegt die profeet van de oude dag, die evangelist van het Nieuwe Testament? Want een kind is ons geboren. Voor het geloof, door het geloof, was het reeds werkelijkheid. Achab, eet nu en versterk uzelf. Dat hebt u nodig. Dat is op zichzelf genomen gezond en bijbels geliefd in eten en drinken. Maar nu zie je een ontzaglijk onderscheid in onze tekst. En in ons tekstverband van 1 Koningen 18. Want Elia leeft voor God. Maar Achab leeft voor eten en drinken. Het oude normaal. En hoe is dat nou in ons leven? Want laten we nou eens naar onszelf kijken voor zover we dat al kunnen. Het gaat er niet om wat ik van u vind of wat u van mij vindt. Maar u zit en ik sta voor het aangezicht van God. En de Heere weet of u voor eten en drinken uw oude normaal leeft. Of dat je leven krachtens verkiezende genade met Christus verborgen is in God. Zo hoort deze Elia met het oor des geloofs een geruis van een overvloedige regen. Maar die zegen moet naderbij gebracht worden door de dienst der gebeden naar de ordening van God. En er is maar één offer. Dat voor eens en voor altijd de doodsmacht van de zonde heeft weggenomen voor de kerk met een hoofdletter. Dat is het offer van Christus alleen. Maar weet het nu persoonlijk, geliefden, hoe zijn offer mij ten goede komt. Hoe het bij ons komt. Hoe het zijn arbeid doet. Geest des Heren doet Christus bloedgerechtigheid over de zielen zijn er kinderen gaan. Hij herstelt om zichzelf wel de gunst van God. En wat is er dan in de harten van de kerk van Christus als er wel plaats mag zijn? Vrede, liefde en genade. En een ontzaglijke kleinheid des gemoeds. En alleen in de weg van die gebeden die Elia krijgt op te zenden ten hemel. Zo alleen zal de zegen terugkeren in Israël. Zal Gods gunst weer van zijn aangezicht stralen ten opzichte van zijn volk. En misschien vindt u dat onze wereld wemelt van kinderen van God. Maar het gaat er helemaal niet om wat u en ik vinden. Maar wat God van ons vindt. En of hij zijn zoon in onze zielen aantreft. En zijn verzoenend bloed. We knielen, als we daar tenminste nog toe in staat zijn. Hè? Maar hoe knielt u? Hoe bidt u? We staan weer op. En we geloven gewoon niet dat God doet wat hij zegt. We zijn tegen gokken, hè? Maar hoe vaak, geliefden, en vergeeft u me alstublieft de vergelijking maar. Maar hoe vaak, ik probeer het in alle eerbied neer te leggen, hoe gebrekkig ook. Maar hoe vaak is ons bidden niet een soort kansenspel? Baat het niet, dan schaadt het niet. Je weet het maar nooit. Maar het gebed zoals de schrift ons dat in onze tekstwoorden voorstelt, is geen slag in de lucht of zo. Het bidden van een ware gelovige is het horen van de vastigheid van Gods woord en tegelijkertijd een worstelend uitstrekken naar de vervulling van Gods belofte, de geest der genade en der gebeden. Strekt zich in Elia uit naar de vervulling van wat God beloofd heeft. Gebed en geloof ondersteunen elkander. Maar al zou u buiten Christus nog zijn, geliefde, dan is het onze plicht te bidden. En zeg dan maar eerlijk tegen de Heer: Heer, ik bid eigenlijk alleen in mijn eigen voordeel. Uw oordeel verbreekt mij niet. Maar bekeer mij op uw tijd en manier. Wat is dat dan eigenlijk, bekeren? Dan kust God u wakker uit de dood. Gaat uw ziel ademen met de adem van God, die terugkeert tot God. Dat is bidden. En de Heer is meer gewillig u uit de dood met Christus op te wekken, dan wij gewillig zijn de dood achter te laten en God te zoeken. Dan zien we bij een Elia dat hij begiftigd is met de geest der genade en der gebeden en der profetie. Ik hoor een geruis van een overvloedige regen. Of u hebt met een Agab genoeg aan wat van week tot week voorgaat. En u zakt weer terug in uw oude normaal. Dringt ons, geliefde, een juiste bediening van het woord Gods, als die er mag zijn zoals Elia, in de geest en de kracht des hemels. Dringt die bediening van het woord van God u tot de diepste vernedering. Dat is niet zwartgallig. Maar je kunt niet een grote God hebben en zelf groot zijn. Luther wist het. Daar werd hij mijn alles en ik niets. Heer, laat het ruisen van de regen des geestes van de hemel, over mijn volk. Waar brengt de bediening van Gods woord ons? En zijn oordelen. De goedheid Gods, geliefde, staat buiten kijf. Want ik lees in de schrift: indien dan gij die boosheid weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer uw Vader die in de hemelen is, degene die hem bidden om zijn heilige geest. Gods weg is wonderlijk. Elia bad nauwelijks, alleen bad hij maar antwoord mij, opdat het volk erkennen dat u God bent. Het vuur rolt zo op het altaar, verteert alles, de vloek is weggenomen, de regen is onderweg. En u laat God zijn kind opnieuw worstelen. De kerk van Christus, geliefden, is geen jubilerende kerk. Maar een zwakke kerk die nochtans machtig is. In Christus alleen. En de rechtvaardigen in hun gebeden. Door de Heilige Geest regeren de wereld ook. In 2021. De Heer heeft tegen Salomo reeds gezegd, als Israël zou zondigen en zou de hemel toesluiten en van koperen zou die zijn en als zijn volk zich zou verootmoedigen en bidden voor zijn aangezicht en zich bekeren van haar boze wegen, dan zal ik hen uit de hemel horen en hun zonden vergeven en hun land genezen. In deze dienst der gebeden op een van de bergen van de Karmel is Elia alleen met een knecht. Het volk is weg, Agap is aan het eten. Elia bidt zonder volk en toch voor het volk. Eén bidder, gemeente, kan meer dan uw hele gemeente, dan het hele Nederland. Als er één is gegeven te trekken aan de hemel. Laat God zich dan naar de hand van zijn kinderen zetten? Nee. Want de Heer had gezegd, ik zal regen geven. En de kerk op haar plaats zijnde bidt, Heere, vervul uw eigen woord, opdat uw naam alle eer ontvangen zal. Dat is bid. Wat bidt Elia? Als hij daar zo opgevouwen op die Karmel zit. Dat weten we niet. Kunnen we het ook niet naapen. Want de duivel, zegt Luther, is de aap van God. Neemt zo de woorden over alsof het echt is. Maar Elia, hij bidt nee. De geest Gods bidt in hem. Adem tot God. Hij weet zeker dat het gaat regenen. Al is de hemel nog strak blauw. Want zo zegt een Zuid-Afrikaans spreekwoord, geloven is door de horizon heen kijken. Met het hart. Heer, u hebt het beloofd. Het zou gaan regenen. De prijs is betaald en niemand van dit volk bekeert zich. Niemand zoekt u, maar u hebt toch uw kind geslacht. Waar dat offer in de tempel van predikt. En wat in de volheid destijds geschied is. Uw lam dat de zonde der wereld wegneemt. Heere, dat het regenen. U hebt het gezegd. En die jongen wordt weggestuurd. Jongens en meisjes, ik heb wel eens gedacht. Ik denk, ja, dan ga je en dan zie je weer niks. Hè? Elke keer naar de zee kijken. En je ziet elke keer alleen maar een blauwe lucht en verder niks. Zo beproeft de Heer zijn kind. En Elia maar kleiner worden. Want hij moet wassen. En ik minder worden. Jongen, ga eens kijken. Niks te zien, meneer. Opnieuw het hoofd tussen de knieën. Elia bidt door met de geestkracht van de Heilige Geest geladen. Voor de tweede keer zendt hij die jongen. Die komt opnieuw terug. Niets te zien. En opnieuw strekt Elia zich uit, grijpt dieper in het vaderhart van God. En zijn woord van zijn belofte. Zucht hij verder en houdt hij vol op hoop tegen hoop. Voor de derde keer komt die jongen terug, niks te zien. Je ziet die profeet als het ware leeg vloeien van al het zichtbaar en tastbaar. Voor de vierde maal klinkt Elia's stem, ga eens kijken. Want het ware geloof, geliefden, ziet op de uitkomst en niet op de weg. Jongen, ga nog eens kijken. Ongeloof zegt het zal wel niet. Maar het ware geloof zegt, wat God belooft doet hij. Op grond van Christus offer. Maar de jongen komt terug en opnieuw niks. De stem van de smeking van Elia zet zich voort en die jongen komt terug en hij zegt, niets te zien, de vijfde keer. Zou ik me bedriegen? Nee, heeft Elia niet gezegd. Oh nee, wat zegt Jacobus? Een man van gelijke hartstochten als wij. Zou ik me bedriegen? Tegelijkertijd weet hij, het kan ook eigenlijk niet. Om dat volk. Maar hij ontvangt van binnen het antwoord om Christus wil en dan gaat hij opnieuw. Het hoofd tussen zijn knieën, de toezegging Gods drijft hem. En dat kan lang duren, maar ik lees in de schrift, zelfs bij het naderen van de dood. Ziet u Elia sterven daar op de Karmel? Aan al het zijne bij vernieuwing. Zelfs bij het naderen van de dood, gemeente. Het zij u gegeven. Te blijven bedelen. En daar zou je nergens van weten. Hè? Blijf bedelen tot je met die hemelse regen, met die hemelse zegen van bekering en geloof, gezegend wordt door de Heilige Geest, om Christus wil. Niet om je goede leven. Voor de vijfde maal brengt die jongen dezelfde boodschap, niets te zien. Meneer, vergist u zich niet. U blijft toch niet aan de gang. Lees ik niet, maar die jongen is toch van onze soort, of niet? Wij willen de zegen des Heren altijd direct, gemeente. Maar het is heel oud, en u ziet dat in de Bijbel vaker, hè? De Heer stelt meestal zijn zegening een hele tijd uit. Kun je heel eenvoudig zien aan de geschiedenis van die blind geborene. De Heer had eenvoudig kunnen zeggen, ik leg de handen op je ogen en je wordt ziende. Maar nee, hij maakt slijk. Moet die man zich wassen in Siloam? Hoe kwam die bij Siloam al tastend? Waarom stelt de Heer deze regen uit en de zegeningen meestal? Hij kan het tegelijk geven, zeker. God is vrij. Meestentijds zegt ook reeds de kerkvader Augustinus, stelt God zijn genade zegeningen uit, opdat het wonder des te groter wordt. Nou, en dat weet u allemaal wel, gemeente. Als je een cadeautje hebt voor die kinderen, je kunt snel iets kopen, dat is zo gekocht. En dan zie je, dan heeft het gekocht en dan zijn de kinderen er niet zuinig op. Maar als jongens en meisjes, als je nou zelf een hele tijd ergens voor gespaard hebt en je hebt dan iets gekocht, ben je heel zuinig op. Want het heeft lang geduurd. Wel geliefd, het is een eenvoudig voorbeeld, maar zo werkt de Heer in zijn kerk. Hij stelt de gift van de zegen dikwijls uit, opdat het wonder des te groter zal worden. Voor de zesde maal, niks te zien, wat een geloofsbeproeving. Elia zal hebben teruggedacht. Al die Baals profeten. He, dat die 's morgens en een deel van de middag riepen en kermden en schreeuwen. Een bange zielsworsteling. En een onmogelijkheid. En dan kunnen wij wel makkelijk zeggen, ja, dat offer was toch verteerd. Jawel. Maar het ging om de regen. Van de God des hemels. Ruis. Daar bidt de kerk van Christus om. Ruis, dat wil zeggen, God onze rechter, om genade smeek, al is er niks van te zien, dan harde harten onder het godsoordeel. En als God de weg der zaligheid opent voor zijn kinderen, geliefden, al weet je niks, al zie je niks. Al ben je de draad in je hele bestaan dan kwijt. dan legt God op de bodem van je ziel die vaste wetenschap. Bij God alleen is heil en zaligheid. En toch de toepassing ontbreekt, maar die wetenschap spoort aan tot gebed. Niets te zien. En of het gebed echt is. Hoe weet je dat nou of je gebed echt is, zeg je? Dat is eigenlijk heel eenvoudig. Dan kunt u er niet mee ophouden. Al zie je niks. Al heb je niks. Al weet je niks. Al deug je niet. En nog eens kijken. De zevende keer. Getal van volkomenheid in de Heilige Schriften. Elia's gebeden moesten vol worden. Rijp worden. Gelijk een vrucht aan een vruchtenboom. Zo rijp, tenslotte valt hij af. Ten slotte valt de vrucht des gebeds voor de troon van God. En daar staat die jongen op een van de spitsen van de karbel, hand boven de ogen, en dan gaat er een schok door hem heen. Kleine wolk, Elia, als van eens mans hand, gaat op van de zee. De vrucht is gevallen, maar niet op onze tijd, geliefde. Op Gods tijd. En de Heere kent in zijn wijsheid de maat van een ieder dat je verdragen kunt. De gebeden van Elia moesten worden volgemaakt. Christus is niet alleen de voleinder, de volmaker van het geloof, van al wat er aan zijn kerk en in zijn kerk ontbreekt, maar hij is ook de volmaker, de volmaker van het gebed en draagt het voor de troon van God. Hij heeft niet alleen gebeden, maar ook smekingen geuit die spontaan en diepe nood opwelden met gebeden en zuchtingen en tranen. Gemeente, wij hebben een volkomen hoge priester aan de troon. En wat zegt Johannes daarvan, mijn kinderen? Indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. Niet alleen een verzoening voor onze zonden, maar die van de gehele wereld. Heer Jezus heeft volkomen geloofd, gehoopt en gebeden. Plaatsvervangend. De proeving bespaart God zijn kinderen niet. En verwonder u daarover niet. Naarmate God u met zijn linkerhand verder van zich afduwt, hij met zijn rechterhand u naar zich toetrekt. Dwars door de onbekeerlijke golven en baren van allen die u omringen heen. Naarmate God de bodem uit onze gebeden wegslaat, geliefden. Naar die mate hangt de kerk van Christus, hoe klein ook, aan het woord van God. En nooit heeft de Heere gezegd, zoek mij te vergeefs, want ik kom, zie een kleine wolk. Een klein teken van hoop, zouden wij zeggen. Nou, voor de kerk genoeg, voor Elia genoeg. Uit het kleine verwacht hij het grote. De beloofde overvloedige zegen, veracht geliefde. De dag der kleine dingen niet. Opdat ook deze dag dat we weer mogen opgaan naar de woning Gods. Dat dat niet eenmaal tegen ons zal getuigen. De dag der kleine dingen niet verachten, die kleine wolk. Dat doet het ware geloof alleen. En nooit hè, kan het geloof te veel van Christus verwachten. Des Heilands woorden zijn gewis. Het faalt aardse vrienden vaak aan krachten, maar nooit een vriend. Als Jezus is, wat zou ooit zijn macht beperken? Het heelal staat onder zijn gebied. Wat zijn liefde wil bewerken, ontzegt hem zijn vermogen. Niet een kleine wolk als in mans hand. Gelooft zij God met diepst ontzag. Zullen we dat eerst samen zingen? Psalm 68, vers 10. Gemeente, hebben wij ons gebed wel eens naast deze opgevouwen knecht van God gelegd? Werkzaam met Gods woord. Hij bidt voor heel Israël, voor heel de wereld. Want uit dat volk zou en moest de Messias voortkomen. Die draad, die gouden draad, die bloedrode draad. Opdat die niet zou worden afgebroken. Ware christen bidt tegen al het zicht en tastbare in. En dan word je eenzaam. Niet omdat je beter bent. Maar de rest om je heen, zodra ze weer kunnen wat ze willen. Laat verstek gaan. Met de kerk. Bid door. En God verhoort. Daar kunt u zeker van zijn. Om zichzelf wil, om zijn woord wil, om Christus wil. Kleine wolk. En gaat er een boodschap naar Agab, koning, span aan en kom af dat u de regen niet ophoudt. Waarom heeft Elia Agab niet direct naar huis gestuurd, vragen we ons af. Nou, daar had Elia's God zijn bedoeling mee. De veldslag was dan wel geleverd, het offer dat verteerd was door hemelvuur, maar daarmee was de oorlog met Izebel nog niet voorbij. Agab zou vast thuis nog wel het een en ander te horen te krijgen, hè, van zijn vrouw. Izebel was er ook nog. Maar God heeft het zo bepaald, geliefde, dat Agab omwolkt. Dus met een lucht zo zwart als je je maar bedenken kunt. In een enorme stromende regen. Zo moet die koning drijfnat thuiskomen. Dat die Izebel nog wel blij mag zijn dat haar man nog levend en heelhuids thuis kwam. Want we moeten ons niet vergissen, bekers als de Kison kunnen bij overvloedige regenval zo enorm opzwellen dat er geen doorwade meer aan is en dat je je nek breekt door het kolkende water. Agab, haast u. Anders zult u blijven steken. De Heere zoekt in zijn langmoedigheid Agab en Izebel nog op. En dan komt die regen na 3 jaar en 6 maanden. Uit de vaderlijke hand. Van God. En niemand en niets is in staat de kerk van Christus te scheiden van de liefde van Christus. Want zijt ge gelukkig, dat betekent vol van geluk in uw ziel. Als u vast ligt in Christus buiten u. Maar wie eigen wegen gaat opnieuw. Al is het oordeel weggenomen. Voor zover je kunt zien. Hè? Dan zullen de weldaden Gods tegen mij en u getuigen. Ontzettend ogenblik geliefde toen Agab verloren ging. Want God heeft die man omhuld met de tekenen van zijn tegenwoordigheid. Met de loodzware wolken van zijn zegeningen. En Elia loopt als door bovenmenselijke kracht bezield voor die wagen uit tot Jezreel. Wat een gezicht. Elia verop om Agab veilig thuis te geleiden naar huis, te geleiden hem ambtelijke eer toekennende. Wee de Agabs van onze levens. Als het woord Gods voor ons uitgegaan is en het tegen ons getuigen zal. Geen hart om op te merken, dan zullen we onder de weldaden van God bezwijken. Weet gij dat niet, geliefde, dat het de goede tierenheden des Heren zijn die tot bekering leiden? Zij ons gebed, geliefde, dat als verbroken mensjes overblijven onder God. Elia en Achab, u ziet ze weer samen, maar u ziet ze ook uit elkaar gaan. Achab gaat naar Jezebel. Jezebel wil Elia doden. Dat is nou die man, hè, die in die geest en die kracht stond, die 450 Baals profeten ombracht. Elia op de vlucht voor één vrouw. Hij heeft wet en evangelie gepredikt, maar alles blijft hetzelfde. Heere, ik ben alleen overgebleven. En laat mij maar sterven. Dan is het afgelopen. Hier. En gemeente, meestal zijn we zelf de laatste. Verstaat u dat? Maar dan zegt de Heere, nee, hier. Neem en eet. U moet nog drie dingen doen. Aflossing regelen. Een andere profeet zalven. Een koning in Achabs plaats. En dan kom je bij mij thuis. Je hebt genoeg gedaan. Maar mijn werk gaat door. En ik heb mijzelf nog 7000 overgelaten. Maar zo verdeeld, geliefde, alsof die geschiedenis in onze dag geschreven was. Verdeeld, zegt Ezechiël, was de kerk van Christus als beenderen aan een geopende groeve. Maar, zegt de Heer, ik heb nog 7000 nieuwe scheppingen overgehouden, want die in Christus is, hè, die is een nieuwe schepping, zegt het Grieks, van de schrift. Die hebben de Baal gediend en toch nog nooit één keer hun knie voor Baal gebogen. Begrijpt u dat, geliefde? Als u door Christus weggebergd bent, als u door hem weggeborgen bent in zijn alles verzoenend bloed, dan ziet God in u geen zonde, nog overtreding meer. Ik heb 10.000 keer voor Baal gebogen. Maar God zegt, ik zie het niet. Dat is geen begripsleer of een systeem. Maar dat is een beleefde werkelijkheid. Ik ben onheilig en toch heilig, namelijk heilig gerekend in Christus alleen. Maar hoe kom ik aan Jezus verzoenend bloed, de regen van zijn geest? Het is eigenlijk heel eenvoudig, geliefde. Dat is niet de grond, wel de weg. Plat op de grond. Hoofd tussen de knieën. Boven je hoofd alleen maar een oordeelshemel zien. En een ander sturen op de uitkijk. Of God al komt. Al zegt iedereen om u heen nee, want er is niks te zien in de lucht. Opgevouwen. Ja, maar ik weet niks te bidden. Moet dat? Daar ik op Gods inspraak wacht. Hij zoekt het verloren. Hij zoekt zijn kerk en hij verlaat haar niet. En die de Heere verwachten, geliefden, zullen niet beschaamd uitkomen. Nabij u is het profetisch woord, dat zeer vast is en gedoet wel als ge daarop acht hebt, als op een licht. Schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte en de morgenster opga in uw hart. Elia en Achab, profeet en koning, die ambten zullen elkander nog wel eens raken, maar in Christus zijn deze ambt, profeet, priester en koning, Gode zij dank, ongedeeld, hoewel onderscheiden. In Christus is er niet meer de minste spanning tussen zijn woord, tussen zijn regering en tussen de onweerstaanbare werking van God drieënig. En wat maakt God van zijn kinderen? Profeten, priesters en koningen in beginsel, in het ambt aller gelovigen. Dat wondere ambt krachtens de inlijving in Christus, krachtens de gemeenschap met hem, uit hem vloeiende tot Gods eer en tot stichting van de naaste. En waar is dan je hart mee vervuld? Met één en al liefde. Uit hem, want dat is geloof. Dat door de liefde is werkende. Uit God tot God. En als vrucht de liefde tot de naaste. Wat dan? Krachtens de gemeenschap met Christus krijg je te verstaan dat alle gespletenheid en alle instabiliteit van kerk en wereld uitloopt op de ondergang. En dat alle samenbinding louter en alleen rondom het offer van Christus tot zegen zal zijn voor land en kerk en voor ons persoonlijke levens, tot Gods eer. En wat je nooit zult kunnen klein krijgen, tot redding van je ziel. De Heere zegene zijn woord, om Christus wil. Uit genade alleen. Amen. Slotzang vindt u in Psalm 3 en daarvan het tweede vers. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat me bevrijdt, mijn eer, mijn vast betrouwen. En wat er verder volgt in Psalm 3 en daarvan het tweede vers. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-ene God, u zij al de eer. Amen.